En de tekst van de prediking in deze avonddienst is uit het gedeelte wat u gelezen is. Het slot van Johannes 6, de versen 66 tot en met 69. Johannes 6, vers 66 tot en met 69. Daar lezen we de woorden van de Heere. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Geliefde gemeente, ook in deze avonddienst neem ik u maar weer mee naar het verleden. Niet dat dat altijd moet, maar soms liggen er in het verleden een aantal hele wijze lessen. We schrijven nu het jaar 360 na Christus. Het grote Romeinse Rijk staat op een hoogtepunt. Niet zo lang geleden is Constantijn de Grote keizer geworden in het Romeinse Rijk en heeft het christendom tot geoorloofde religie verklaard. Dat wil zeggen dat vanaf 311 de vervolgingen opgehouden zijn en het christendom begunstigd is. En in die hele grote keizerlijke familie van Constantijn de Grote waren verschillende mensen die oprecht de Heere vreesden. Door een reeks van gebeurtenissen komt in 360 een man op de troon wiens naam is Julianus. En hij is de geschiedenis ingegaan als Julianus de Afvallige. Opgevoed door de beste kerkvaders, vertrouwd met de schriften. Maar de oude legende zegt dat toen hij eenmaal goed en wel op de troon zat van dat immense keizerrijk, dat hij de Bijbel in zijn hand genomen heeft en die in de troonzaal heeft neergeworpen met de woorden anegno kai kategno. Ik heb gelezen en verworpen. En hij heeft alles geprobeerd om het oude heidendom weer binnen te smokkelen in het denken en leven en religieus beleven van zijn onderdanen. Julianus de Afvallige. Een schok is in die periode door de christelijke kerk gegaan. Weer vervolging, weer verbrandingen en allerlei andere martelingen. Heeft de Heere ons dan ook verlaten na de zegen die we ontvangen hebben toen Constantijn kwam? Gemeente, er zijn allerlei gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk, in het kerkelijke leven en ook in de maatschappelijke ontwikkelingen tot in onze tijd toe, die het geloof van mensen aan het wankelen kunnen brengen. Als mensen openlijk afvallen van het geloof, zoals we in onze dagen zien, ook in ons goede vaderland. Als familieleden de kerk en het woord van de levende God de rug toekeren. Als het christelijk geloof en de normen en waarden van de Bijbel naar de rand van de samenleving gedrongen worden of daaroverheen geduwd dreigen te worden. Dan kan een mens in een crisis raken. Zoals de discipelen dat ook geraakt zijn. Toen ze mensen zagen weggaan, afval. En dan vraagt de Heere Jezus in die situatie ook nog heel persoonlijk. En gij? Wilt gij ook niet weggaan? Hoe kan dat? Is dat niet hard? Dat de mond der liefde, de mond van de Heere Jezus Christus zelf, hier zegt, willen jullie mij ook niet verlaten? We willen daar samen bij stilstaan vanavond en luisteren naar wat deze geschiedenis vanuit het woord van de levende God ons te zeggen heeft. Het geloof van de 12 in de crisis is het thema. En dan letten we allereerst op de geloofsbeproeving in die crisis. Dat is het begin van de tekst. Velen wandelden niet meer met hem. En Jezus zeide: wilt gij lieden ook niet weggaan? En vervolgens de geloofsbelijdenis in die crisis. Petrus, sprekend namens de anderen, zei de Heere: tot wie, dat wil zeggen tot wie anders zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens en wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dus het geloof van de 12 in de crisis, de geloofsbeproeving en de geloofsbelijdenis in de crisis. Ik denk dat we niet gering moeten denken over de beproeving die de discipelen hier overkwam. Als u het begin van het hoofdstuk zou lezen, en u mag dat vanavond thuis wel doorlezen, dan ziet u dat de Heere Jezus op het hoogtepunt van zijn werk gekomen is, in die zin dat de scharen zich om hem heen verzamelen. Op een gegeven ogenblik zijn ze zo onder de indruk van de wonderen die hij doet en de woorden die hij spreekt, dat ze tegen de avond weigeren weg te gaan, en de Heere Jezus spijzigt 5000 mensen daar in het land van Galilea. Ze worden zo enthousiast dat ze hem koning willen maken. En hij verdwijnt uit hun ogen. En dan de volgende dag gaat de Heere Jezus, als de gemoederen weer wat rustig geworden zijn, uitleggen wat er gebeurd is. En dan houdt hij die grote reden over het brood wat van de hemel komt, het manna wat van de hemel regent. En dan legt hij uit dat wat er nu gebeurd is, die spijziging van de 5000, dat aan de ene kant terugkijkt naar het Oude Testament, toen God een heel volk in de woestijn spijzigde met manna, hemelsbrood. Maar dat manna is niet alleen maar een gebeurtenis uit de tijd van de woestijnreis, nee, dat manna wat regende in de woestijn is een gebeurtenis vol profetische kracht en vol profetische zeggingskracht. Het wijst heen, zegt de Heere Jezus, naar mij. Ik ben het brood des levens. Wie mijn vlees eet, zal leven. En wie mijn bloed drinkt, zal eeuwig leven. Dat zijn natuurlijk woorden die moeilijk te begrijpen zijn. Zeker ook voor de discipelen van toen en voor de scharen van toen. Het zijn ook voor ons moeilijke woorden om te begrijpen. Wat de Heere Jezus bedoelde is dit: dat het manna dat gaf voedsel voor dit leven. Zo bleven de kinderen van Israël in het leven in die barre tocht door de woestijn. Maar ik ben meer dan het manna wat regende uit de hemel in de woestijntijd. Wie mij eet. Eenvoudiger gezegd, wie mij kent, wie vanuit mijn woorden proeft en smaakt dat ik goed ben en genadig ben, die heeft het eeuwige leven. En dan komen de scharen samen en de brede discipelkring van de Heere Jezus Christus. En ze horen die reden aan en ze zeggen: deze reden is hard. Wie kan ze verstaan? Oude taal van de Statenvertaling bedoelt te zeggen: deze reden is moeilijk, ontoegankelijk, we begrijpen het niet. Wie kan ze verstaan? En dan gaat de Heere Jezus verder en hij zegt: is uw hart ontroerd omdat deze woorden gesproken zijn? Wat zult u zeggen? Als de Zoon des mensen die nedergekomen is uit de hemel, net zoals het manna uit de hemel nedergekomen is, ook weer zal opvaren naar de hemel. De scharen zijn perplex. Waarom? Waarom? De diepste reden is deze: dat de Heere Jezus zegt dat zijn koninkrijk geestelijk is. Ze willen hem koning maken, maar dan denken ze vooral aan een aards koninkrijk, aan een troon in Jeruzalem, aan de heerschappij waardoor hij het initiatief zal nemen om de gehate Romeinse overheersing omver te werpen. Maar Jezus zegt, in mijn koninkrijk gaat het niet om aardse macht. Geen aardse macht begeren wij. Maar gaat het om geestelijke kennis van de ene naam die onder de hemelen gegeven is. Van smaken en zien dat de Heere in mij goed is. En het geestelijke karakter van het koninkrijk der hemelen, dat heeft altijd verzet opgeroepen. Nee, niet van iedereen. Er zijn ook mensen die ervoor gevallen zijn, die juist dat geestelijke van het koninkrijk der hemelen nodig hadden, omdat ze zelf wisten zo ongeestelijk en vleeselijk te zijn. Maar de massa's haken af als het gaat om het geestelijke karakter van de Heere Jezus. Wij willen wel een machtige zoon van David, maar een zaligmaker van zondaren hebben wij niet nodig. En dan is er nog iets. De Heere Jezus zegt vlak voor onze tekst als conclusie uit deze hele reden. Omdat mijn koninkrijk geestelijk is, kan niemand tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekke. Tenzij dat het hem gegeven zij van de Vader. Onderdaan worden van koning Jezus, dat is een soeverein genadewerk van God. En die twee dingen. Geestelijk is het koninkrijk. En genade is soeverein werk van de drieënige God. Dat is een steen des aanstoots. En dan zien we dat de scharen wegtrekken. Hier hebben ze geen behoefte aan. En dat ook de brede discipelkring, die veel groter was dan de 12 discipelen. De brede discipelkring langzaam, mopperend en brommend en schouderophalend afhaakt. De duizenden worden honderden. En de honderden worden tientallen. En er blijven er 12 over. En een van hen is ook nog een huichelaar. Dat moet voor de discipelen die de Heere Jezus van harte lief gekregen hadden en van harte nodig gekregen hadden, schokkend geweest zijn. Zoals het voor ons ook schokkend is in deze tijd, als je ziet hoeveel mensen de jaren na de Tweede Wereldoorlog met name, misschien nog preciezer gezegd, vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, weggegaan zijn. Weggegaan zijn bij de kerk vandaan. Weggegaan zijn bij het woord vandaan. Hoe de secularisatie als een kaalslag om zich heen slaat. En er vrijwel geen gezin in onze gezinte is waar het niet toeslaat. Liggen we er wakker van. Heere, verlaat ons niet. Geef ons niet over aan ons zelfzuchtige, eigengereide en eigenwillige gedoe. Leer ons buigen. Het zou zomaar kunnen zijn, gemeente, en ik begin bij mezelf vanavond, dat er te weinig verootmoediging geweest is in ons goede vaderland. Over de kaalslag. Over het feit dat velen het woord van God vaarwel hebben gezegd. Heere, keer weder. En verlaat ons niet. Nou zegt u, en misschien leidt u daaronder, ik hoop het. En brengt u dat voor de Heere. Daar kan een mens ook van wakker liggen. En als je dan probeert in te denken wat die discipelen hier meegemaakt hebben, dan kun je begrijpen dat hun hart ontzet is. Maar hoe kan de Heere Jezus dan die vraag stellen? We duiden dat al even aan. Jezus dan zeide tot de 12, nee, niet gelukkig dat jullie gebleven zijn. Dat had hij ook kunnen zeggen. Maar dat zegt hij niet. Wilt gij ook niet weggaan? Is dat geen bitterheid in de wonden wrijven die geslagen was bij de discipelen? Is dat niet al te hard? Wel, gemeente, we moeten in ieder geval heel duidelijk zeggen dat de woorden zoals ze in de oorspronkelijke tekst staan, laten zien dat de Heere Jezus de vraag zo stelt dat hij uitziet naar het antwoord wat Petrus geeft. Hij ziet uit niet naar wij gaan ook weg. Hij ziet uit naar het antwoord: Heere, dat kan niet. Tot wie anders zullen we heen gaan? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Dat is het antwoord wat de Heere Jezus verwacht en wat hij als het ware uit de harten en de monden van de discipelen lokt. Maar laten we ook heel eerlijk zijn, de Heere Jezus stelt zijn discipelen wel heel uitdrukkelijk voor de keus. Ga niet weg. Maar jullie zouden ook weg kunnen gaan. En één uit u, vreselijk woord hè, Judas Iscariot, is een duivel. Wat bedoelt de Heere Jezus? Wel, de Heere Jezus wil wat er in de harten leeft van zijn 11 discipelen op de proef stellen. Vanmorgen ging het over de verzoekingen van de Heere Jezus, met name in de hof van Gethsemane, en ook de verzoekingen die de discipelen daarbij ondergingen. Verzoekingen, dat is het werk van de duivel. Die heeft altijd kwade bedoelingen. Die probeert verzoekend de mensen altijd bij God vandaan te houden, of Gods kinderen bij God vandaan te trekken. Vandaar dat de Heere Jezus zijn kerk geleerd heeft te bidden: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar in de Bijbel komt ook het woord beproevingen voor. En beproevingen komen van God. Het is niet altijd makkelijk hoor in het leven van iemand die de Heere kennen mag om precies het onderscheid te zien. Daar is licht van Gods genade voor nodig. Wat een verzoeking is en wat een beproeving is. Maar er zijn ook beproevingen die van God komen. God stelt soms zijn kerk en zijn kinderen op de proef. En misschien zijn er in deze tijd ook wel van zulke beproevingen voor het erfdeel des Heeren. En een prachtig en indringend voorbeeld daarvan vinden we in onze tekst. Wilt gij lieden ook niet weggaan? De Heere Jezus gaat wegen op de proef stellen wat er nou werkelijk in de harten van de discipelen leeft. Want laten we heel eerlijk zijn, het evangelie maakt dat glashelder. Dat er allerlei religieuze gevoelens kunnen zijn en emoties kunnen zijn die voor een tijd lijken echt te zijn, maar ze hebben geen diepte van aarde, zoals de Heere Jezus zegt. U denkt meteen natuurlijk aan die hele bekende gelijkenis van het zaad. De zaaier gaat rond en hij zaait en een deel van het zaad valt op de weg en wordt vertrapt en door de vogels van de hemel wordt het zaad opgegeten. Dat zijn de mensen die onberoerd blijven onder de prediking van het woord en het woord laten afketsen op de hardheid van de platgetreden paden van hun hart. Maar je hebt ook mensen die ontvankelijker lijken. Een deel van het zaad valt op het steenachtige. En dat moet u zich zo voorstellen. Als u in Israël geweest bent, kunt u zich dat ook wel voorstellen, denk ik. Dat er een aardlaag is met daaronder een keiharde rotsbodem. Dun laagje aarde. Zaad valt in de rulle aarde. Maar het kan geen wortel schieten, omdat die harde rotslaag daaronder zit. En daarom schiet al de levenskracht omhoog. Het groeit ongelooflijk snel. Maar als de zon gaat branden, ja, dan verdort het, want het heeft geen diepte van aarde. Dat zijn de mensen die het woord aanvankelijk met blijdschap horen. Met blijdschap. Emoties. Onze emocultuur verslaat op dit punt zijn duizenden. Emoties. Maar het had geen diepte. Het was een beetje opgeklopt gevoel. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest ontbrak. Het funderende werk van de Heilige Geest die het ware geloof schenkt ontbrak. Het was maar voor een tijd. En dan nog een andere mogelijkheid, zegt de Heere Jezus. Een deel viel onder de doornen. U moet zich dat voorstellen, dat die oude Israëlische boer het land overgegaan was, doornstruiken vond, die heeft hij afgehakt en zo goed mogelijk ze weggerukt uit de aarde, maar er bleven wortelsystemen van die doornen zitten in de grond. De middelen waren toen ook niet zo goed als vandaag om een land bouwrijp te maken. En als het zaad tussen die doornsystemen viel, dan groeide het op en de doornen groeiden harder en ze verstikten het zaad. Wat is dat wel? Dat zijn mensen die ook gevoelig zijn voor het woord. Maar als er tegenspoed komt, zoals een harde reden van de Heere Jezus over het brood, als ze zich stoten tegen de waarheid van het evangelie, als het zaad van het woord verstikt wordt door een materialistische levensinstelling, de wellust van de rijkdom, zegt de Heere Jezus, dan wordt het zaad van het woord verstikt, het gebedsleven verflauwd, het wordt tot niets. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Gemeente, het evangelie maakt duidelijk dat er ook zoiets is als oppervlakkig schijngeloof. En wij worden geroepen, net zoals de discipelen in deze geschiedenis, om ons leven naast het woord te leggen. En te zeggen, Heere, zie of er in mij een schadelijke weg wordt gevonden en leidt u mij op de eeuwige weg. Dat weet u toch wel eens. Of bent u nooit bang voor schijngeloof? Het moet echt zijn. Het moet diepte hebben. En wat als de Heere Jezus zou vragen, en u en jij, wil je ook niet weggaan? O nee, ik heb het gezegd en ik onderstreep het, dat zegt de Heere Jezus nooit om mensen weg te sturen. Hij ziet ze zo graag tot zich komen. Met alle vragen van hun hart en alle noden van hun leven. Met de schuld van hun verloren bestaan. Maar hij toetst wel of het echt is. En dat moet ook in de prediking gebeuren. De Bijbelse toetssteen aangelegd. En wat is toets? Wel, de Bijbel vergelijkt dat vaak met het beeld van een goudsmid. En nou ging dat in die tijd van de Bijbel wel wat anders dan in al die prachtige instrumenten die vandaag een goudsmid ter beschikking staan. Vroeger was het natuurlijk zo dat gouderts gedolven werd. Vooral in het zuiden van Egypte. Daar kon je goudmijnen vinden. Dat werd getransporteerd naar Israël en naar andere landen. En dan kwam het bij een goudsmid. En ja goed, dat gouderts, dat zat natuurlijk steen in en van allerlei ongerechtigheid in. Maar ook goud. En dan moest dat goud gesmolten worden. En zo'n goudsmid wist precies hoe je het heetste vuur op kon stoken. Welke materialen je daarvoor moest gebruiken. Dat vuur werd opgestookt en dan had men een geharde smeltkroes. Meestal al vaak gebruikt. Daar werd het ruwe goud ingedaan en dan werd het vuur hoog opgestookt. En dan keek die goudsmid zo af en toe in die felle hitte van dat smeltende goud. En dan kwam er boven allerlei droesem en ongerechtigheid, vloeibaar steen en weet ik wat allemaal voor toestanden kwamen daar boven drijven. En die schoof hij weg met een spatel. Net zolang tot het goud zuiver was. En weet u wanneer nou zo'n oude goudsmid of zo'n zilversmid wist dat het goud zuiver was, dat vloeibare goud? Als hij in dat smeltkroes keek en in dat gesmolten goud zijn eigen beeld terugzag. Dat het spiegelde de trekken van zijn gezicht. En als u dat nou eens even in gedachten houdt. Wat is de beproeving van het geloof? Dat is dat de Heere Jezus Christus hier de discipelen wil leren dat de droesem eruit moet. Dat de ongerechtigheden eruit moeten. Het schijn eruit moet. De zonde eruit moet. Want dat de Heere Jezus in het leven van zijn kinderen zo graag zijn eigen beeld terugziet. Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En als de Heer Jezus lokkend en nodigend en toetsend zijn discipelen vraagt, wilt gij lieden ook niet weggaan? Dan is het niet zijn bedoeling om de discipelen weg te sturen met de scharen die hem verlaten. Maar dan is het zijn bedoeling om ze te zuiveren en te reinigen en te heiligen, zodat het geloofsleven opbloeit en blinkt, zodat hij zijn eigen beeld in zijn kerk terugziet. Is dat ook uw verlangen? Die oude woorden noemde ik uit de berijming van een van de enige gezangen. O Zoon, maak ons, maak mij uw beeld gelijk. Dat we afgebracht worden van de macht van het vlees. Dat we het vlees leren doden en de droesem en de ongerechtigheden die het goud verdonkeren leren uitzuiveren. Reinig mij en heilig mij. U zegt misschien, dominee, u zou dat kunnen. Want de wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla, om een oud gedicht aan te halen. Inderdaad. Maar dat was nou precies de bedoeling van de Heere Jezus. Dat ze met de vragen van hun hart naar hem zouden vluchten. En zouden zeggen, Heere, wij willen niet weggaan. Wij kunnen u niet missen. Maar was ons, reinig ons, want uw bloed reinigt van alle zonde. Was dat een zegen, gemeente? Als je in de crisis en in de aanvechting en in de beproeving niet weggaat. Maar tot hem vlucht. Niet terugvalt, zoals de tekst letterlijk zegt. Maar tot hem vlucht. En je het mag weten, met mijn zuchten, met mijn zorgen, met mijn vragen, met mijn aanvechtingen, voor hem niet verborgen. Daar hij alles ziet en weet. En dan raken we meteen al de tweede element uit de tekst. Petrus. Vurige Petrus. Petrus, de man die spreekt namens alle apostelen. Want hij zegt, tot wie zullen wij, meervoud, de 12e, heen gaan. Petrus vurig van geest. Petrus vol van liefde. Petrus, hij heeft gevoeld dat de Heere Jezus met die ontdekkende vraag en met die pijnlijke vraag een snaar raakt. En hem tot zich trekt. Heere, tot wie anders zullen wij heen gaan? Bij u zijn de woorden des eeuwige levens. Weet u wat u daar ziet? Dat Petrus iets van die moeilijke toespraak over het brood des levens heeft begrepen. Petrus ziet dat wanneer we weggaan bij de Heere Jezus vandaan, omdat we ons aan zijn woorden stoten of omdat de reden hard of moeilijk is, dat je dan in het duister van de dood terechtkomt. Want laten we het niet vergeten, gemeente. Wat afvalt van de hoge God, moet vallen. Dat dichtte Nicolaas Beets aan het einde van de 19e eeuw. Ik zal het aangrijpende gedichtje lezen. Wat afvalt van de hoge God, moet vallen. Eenzelfde schuld, eenzelfde lot voor allen. Het gezin, het geslacht, het volk, de staat, de kleinen en de groten. Verlaten wordt wat God verlaat. Wat God verstoot, verstoten. Wel hoort men dagelijks stem op stem weer klinken. Geen nood. Wij redden het zonder hem. Maar die het zeggen, zinken. Het zou vandaag geschreven kunnen zijn. Maar het is ruim 130 jaar oud. Maar die het zeggen, zinken. En het is niet waar wat zo'n 20 jaar geleden Maarten het hart schreef. in een van zijn bekendste boeken. Wie God verlaat, heeft niets te vrezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En daarom bid ik u en jullie jongelui, die midden in de branding van dit leven staan, met zoveel indrukken die naar je toe komen. Verlaat hem niet. En als hij zegt vanavond, ook heel persoonlijk, en leg het aan de Heere voor als je naar bed gaat en je knieën buigt, wilt gij ook niet weggaan. Heere, dat niet. Mag ik bij u blijven? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Petrus had iets verstaan van die reden, zo zei ik zo even, van de Heere Jezus over het brood des levens. Ik heb het leven van mijn Vader ontvangen, zegt de Heere Jezus daar. En ik geef u het eeuwige leven. Weet u wat Petrus ontdekt heeft? Dat de Heere Jezus Christus, als hij het woord verkondigde, dat dat levende woorden waren. Zoals het zo prachtig staat in onze psalmberijming. Een vers wat de meesten van ons uit het hoofd kennen al heel lang, denk ik. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Petrus heeft ontdekt dat de Heere Jezus door zijn woorden, door het evangelie te verkondigen, aan arme dode zondaren het leven schenkt om niet. En dat zijn woorden levenwekkend zijn. Dat zijn woorden mensen roepen uit de duister tot Gods wonderbaar licht. En daarom als jij, als u nu in het duister zit en zegt, ja, ik vrees nog dat ik een vreemdeling ben van God en van goddelijke zaken. Hoor het woord van God. Bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. En dan mag je met al je dorheid en je dodigheid en met alle vragen van je hart op die woorden van het eeuwige leven pleiten. Heere, spreek gij tot mijn ziel. Laat uw woord als levend woord, als levenwekkend woord, mijn hart verbreken. Zodat het gaat zien wie u bent in uw majesteit. Wie ik ben in mijn schuld en ongerechtigheid. Wie Jezus is in zijn algenoegzaamheid, om het wat klassiek te zeggen. Zoek de Heere en leef. En je zult ontdekken dat bij hem levende woorden zijn. En dat de Heere Jezus Christus niets liever wil dan aan dode zondaren het leven te schenken. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En ook aan mijn ziel het leven wil geven. En niet alleen geeft hij dat voor het eerst wanneer zondaren uit het duister getrokken worden tot het wonderbare licht van het leven. Maar hij wil dat leven ook vernieuwen en bevestigen. En wat kan het vaak zo zijn? Ik ontmoet natuurlijk niet zoveel mensen meer in een pastorale omgeving, omdat je geen gewoon pastoraat bedrijft. Maar ik spreek nog wel aardig wat mensen, ook kerkenraadsleden en soms ook anderen. Wat hoor je het soms met verdriet zeggen? Ingezonkenheid. Als een schaap gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Ik hoop dat bij u anders is. Maar het zou toch zo kunnen zijn. En die momenten zijn er toch in het geestelijke leven. Niet om daarop trots te zijn. Maar het is wel de realiteit. Wat is dan nodig? Dat onze ziel herleeft. Zoals het staat in Jesaja 57. Alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont, maar ook woont bij een verbrijzelde van geest. Zie, ik maak levend de harten der verbrijzelde. En die tekst slaat bijzonder op het herleven, de vernieuwing, de doorgaande vernieuwing in het leven van Gods kinderen. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En als we dan het evangelie zouden naspeuren, dan kun je zoveel momenten ontdekken waarin de Heere Jezus door zijn levende woorden en door het levende water van zijn getuigenis aan arme zondaren het leven gaf en geeft. En het ingezonken geestelijke leven van zijn kinderen vernieuwt. En wat mag er gebed zijn in ootmoed, afhankelijkheid, pleitend. Heere, kom met uw levenwekkende woord, want wij kunnen u niet missen. Bij u alleen zijn de woorden van het eeuwige leven. En dan ligt er in de uitdrukking die Petrus hier gebruikt iets van de liefde van zijn hart. Want u moet één ding niet vergeten, dat als de Heer zijn eigen werk gaat beproeven in het leven van Petrus of in het leven van andere christenen uit vroeger tijden of uit deze tijd. En je mag met alle vragen van je hart tot hem de toevlucht nemen, Heere. Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven, dan klinkt daar de liefde van het hart in mee. Dan is het alsof we Petrus horen, veel later toen hij aan de zee van Tiberias was. Ook toen werd Petrus leven beproefd. Simon, zoon van Jona, hebt ge mij lief? Simon, zoon van Jona, hebt ge me liever dan deze? En dan de derde keer breekt het hart van Petrus en breekt de stem van Petrus. Heere, kijk maar in mijn hart. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En tot wie anders zullen wij heen gaan dan tot u? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Want echt, als voor het eerst of opnieuw de Heere ons hart breekt en we tot hem de toevlucht mogen nemen, dan zeggen we het van harte, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte, wien heb ik buiten u? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Dat is de taal van het geloof. En dat zegt Petrus ook in het slot van de tekst. En wij hebben geloofd en bekend dat ge zijt de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Opmerkelijk, ik las het vanmiddag nog eens en nog eens. En ik had het nog niet eens zo scherp gezien, al ben ik heel wat keren met deze tekst bezig geweest. Wij hebben beloofd, geloofd en bekend. Petrus zegt, vanaf het moment dat u ons riep. Bij de visnetten vandaan. En Levi vanuit het tolhuis vandaan. En Thomas weer ergens anders vandaan. Vanaf het moment dat u ons riep en uw liefde ons te sterk werd, hebben we het ontdekt. Gelovig verstaan dat gij zijt de Christus. O, we weten het, gemeente, dat is aanvankelijk nog door de nevels heen geweest. Er was nog heel veel wat Petrus moest leren. De weg van de Heere Jezus naar het kruis. De opstanding, de hemelvaart, de Pinksterdag. Het moest allemaal nog komen. Maar ook al was er nog veel verhuld, wij hebben het geloofd en gezien dat u de Messias bent, Gods gezalfde, de Zoon van de levende God. En laat ik dan met het laatste maar beginnen. De Zoon van de levende God. Het woord de levende God is een uitdrukking die in het Oude Testament heel veel voorkomt. Mijn hart roept uit tot de levende God. En daarmee belijdt het oude Israël dat God niet is als de afgoden. Dat zijn dode goden, die bestaan niet echt. Oren hebben ze aan hun hoofd, zingt de psalmdichter, maar ze horen er niet mee. Zij van hun verstand beroofd zijn nog minder dan het vee. Die tot hen om hulp genaakt, worden hen gelijk gemaakt. Dat is de spot van het oude Israël in de tempel met de afgoden. En daartegenover God is de levende God. En dan is God een overvloeiende fontein, zegt onze belijdenis, van leven en van zaligheid. En als Jezus komt in de naam van de levende God, van deze overvloeiende fontein van leven en zaligheid, dan stroomt Gods fontein van liefde en van zaligheid in Christus Jezus over. Mijn hart roept uit tot Christus die leeft. En als een overvloeiende fontein aan mijn ziel het leven geeft. En wat dat zegt? Petrus zegt, wij hebben gelovig ingezien, gelovig erkend dat gij deze Christus zijt. En er zijn drie dingen die onze aandacht dan nog heel bijzonder vragen. Dat is allereerst dit. Als hij de Messias is, de Zoon van de levende God, dan staat er met stralende letters boven geschreven, hij houdt getrouw zijn woord. De Heere had het beloofd, ik zal de Messias zenden, de Zoon van de levende. En de Messias is gekomen. En als hij woorden van leven spreekt, is het niet waar? Dan kun je op die woorden aan. Dan maakt hij waar wat hij beloofd heeft. Als hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En je mag door genade je hart aan de Heere geven. Dan maakt hij het waar dat hij je hart zegent. Als hij zegt, wend u tot mij toe en word behouden. Als je dan tot hem de toevlucht neemt in je armoede en in je vragen, dan zal hij je behouden. Als hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt en ik zal u rust geven. Bij hem zijn de woorden, betrouwbare woorden van eeuwig leven. Hij houdt getrouw zijn woord, dat is het eerste. En als hij de Messias is, de Zoon van de levende God, de Messias, gezalfd tot profeet, priester en koning, zoals onze belijdenis dat samenvat, dan is bij hem alles te vinden wat een arme zondaar nodig heeft. Als u zegt, ik ben zo blind, of ik ben na ontvangen genade weer zo in onwetendheid en in nevels en in strikken terechtgekomen. Hij is de grote profeet. Hij heeft woorden van eeuwig leven. En hij kan het oog verlichten en de nevels opdoen klaren. Voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. Als je topt met een hemelhoge schuld. Dat er bergen van zonde om je heen zijn en je kan er niet overheen kijken. Hij komt over de bergen en heuvels van schuld heen en zegt, ziet, hier ben ik. Mijn zoon, een van de eerste wonderen volgens het evangelie naar Marcus. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En als hij dat zegt, door de kracht van woord en geest, dan is het zo, want bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. Hij is de hoge priester, die door zijn lijden en gehoorzaamheid een eeuwige vergeving en een eeuwige zaligheid heeft aangebracht. En hij is ook onze eeuwige koning, die altijd heerst en die zijn volk leidt in de rechte sporen van zijn woord. En als de herderkoning het verdwaalde schaap weer opzoekt, en als hij verloren schapen, dwalende schapen, zieke schapen, schapen met wonden, schapen met vragen, schapen met twijfels opzoekt en ze lieflijk vertroost door het evangelie van zijn genade, dan zijn bij hem de woorden van het eeuwige leven. Hebt u hem nodig gekregen? In de verwarring van de tijd misschien, in de vragen die in uw hart leven, persoonlijk, kerkelijk, gemeentelijk, want er kan wat gebeuren in ons leven. En we kunnen door dingen die gebeurd zijn gekneusd en gepijnigd worden. En dan kan de stem klinken van binnen, wilt gij ook niet weggaan. Als ik u één ding bidden mag, ga nooit weg bij de Heere vandaan. Maar zeg het dan maar stamelend na. Heere, tot wie anders? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Want het is hard om bij God weg te gaan. Misschien denk je, nu je jong bent, ach, er zijn er zoveel die weggegaan zijn bij God vandaan en bij het woord vandaan. Maar het is hard om bij God weg te gaan. Ik denk aan die Julianus, de afvallige, met wie ik de preek van vanavond begon. Hij heeft maar 3 jaar geregeerd. 363 wilde hij zich eeuwige roem vergaderen door tegen de vijanden in het oosten op te trekken. De mensen uit Iran, de Parthen heetten ze toen. Dat was altijd een grote last voor het Romeinse Rijk geweest en toen weer. En Julianus reed trots aan het hoofd van zijn onverslaanbaar geachte Romeinse legioenen naar het oosten. Er ontstond een gevecht. Hij werd gewond. Dodelijk gewond. Van zijn paard afgehaald. In de woestijn neergelegd. Dokters kwamen aanrennen. Hij richtte zich met zijn laatste krachten half overeind op. Trok met zijn hand het bloed uit zijn wonden in zijn borst. En smeet het bloed naar de hemel. En toch hebt gij overwonnen. Gij Galileër. En hij stierf. Ontzettend. In zijn vijandschap. Laat dat nooit gebeuren. Maar kus de zoon, zegt de psalmdichter. Maak vrede met hem. Want bij hem zijn de woorden van het eeuwige leven. En zoek dat leven. Want bij hem is de fontein van leven. En de Heere wil het zo graag schenken. Om de verdiensten van zijn zoon. En wie hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. En wat is dan het diepste? Als je de wegen, de woorden van eeuwig leven van hem mag leren. Dit. Dat je hart stil wordt voor God. En dat je het zegt, Heere, u bent mijn rotssteen. Bij u schuil ik. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht, want tot wie anders zouden wij heen gaan? Bij u zijn de woorden van eeuwig leven. Amen.